Goedenavond allemaal. Het is vandaag woensdag 25 mei 2022 en ik open de vergadering van de gemeenteraad van Buttigum. Wij vergaderen vanavond op woensdag en niet op donderdag, omdat het morgen Hemelvaartsdag is en wij dus een dag eerder bijeenkomen. Hartelijk welkom aan de leden van de raad. Het lid van het college zijn er geen raadslid. Alle andere aanwezigen op de publieke tribune en natuurlijk ook de mensen thuis. Fijn dat u via het tv-kanaal of anderszins ons volgt om deze vergadering bij te wonen. De laatste leden van de raad druppelen binnen. Ik heb één bericht van verhindering. Dat betreft de heer Dales, die vanwege gezondheidsklachten afwezig is. En ik kan u melden dat mevrouw Van den Dikkenberg, die nu aankomt, vandaag jarig is. Dus het is fijn dat zij er is, maar nu zit ze voor mij verstopt. Dat zal niet. Ja, kijk, daar is een Kaya van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Fijn dat je je verjaardag met ons wilt vieren. Na afloop is er een borrel voor de niet-voetballiefhebbers. Dus dan zullen wij een beperkte kring voor jou gaan zingen. Misschien is het ook goed om te zeggen, wij hebben vandaag voor het eerst wat inhoudelijke woordvoeringen, kun je zeggen. Wij werken hier met het systeem van de maiden speech. Dus als je vandaag het woord voert en dat is de eerste keer, dan is het het goed gebruik dat je. Dat we je uit laten praten. Dus dan is het niet de bedoeling dat andere raadsleden interrumperen. Dat mag in het vervolg wel weer, maar niet in de eerste termijn. Dus hou daar een beetje rekening mee. Als het een medespeech is, zal ik dat ook aangeven, voor zover u dat zelf niet zou weten. Ik heb overigens geen opmerkingen over de agenda gekregen, dus ik ga ervan uit dat die akkoord is. En volgens mij beginnen we dan met de artikel 38 vragen, beantwoording van de ultimaat. De SP-fractie heeft, ik moet nog even zoeken waar iedereen gebleven is, want we zitten anders. De SP-fractie heeft vragen gesteld over ultimaat aan het college. En ik begin met beantwoording door wethouder Langeveld namens het college. En ik meld u dat, zoals vanavond velen wellicht voor het eerst het woord voeren, zal wethouder Langeveld na heel veel jaren in deze arena voor het laatst het woord voeren. Omdat hij aangekondigd heeft om na volgende week afscheid te nemen. Dus in ieder geval niet meer aanwezig zal zijn bij een volgende raadsvergadering. Dus graag aandacht voor wethouder Langeveld.
En dank aan de SP-fractie die mij de mogelijkheid bood om die vragen nog te kunnen beantwoorden en deze rol te spelen. Dankjewel. De vragen van de SP betreffen een rechtszaak die speelt tegen de gemeente Doetinchem. Die is als gemeenschappelijk kenmerk heeft het 17 mensen die op basis van WMO indicatie hebben gekregen om ondersteuning te krijgen bij hun stoornis in het autistisch spectrum. Van mening zijn dat dat niet op de goede manier gebeurd is. Dat speelt met name al, laat ik zeggen, vanuit de situatie van een aantal jaar geleden. Als je kijkt naar de casus, zul je zien dat de laatste jaren dat niet meer speelt. Maar het heeft dus ook iets met die historie van doen. En het is denk ik ook goed om erop te duiden, is dat het niet een stabiele situatie in die zin is dat die mensen nog steeds bij ons in laat ik zeggen, om onze hoede zijn. Want een aantal mensen is bijvoorbeeld heeft zijn eigen weg weer gevonden en is zelfstandig geworden en heeft zijn eigen plek. Andere mensen blijken zwaardere hulp nodig hebben, zijn daar uitstroom naar WLZ. Maar er zijn ook een aantal mensen bij nog steeds gebruik maken van WMO-indicatie. Dit om even de context wat te duiden. Dan zal ik nu de vragen beantwoorden, voorzitter. En doe ik maar conform het lijntje zoals het is afgesproken. Is het college op de hoogte van de rechtszaak die tegen de gemeente Doetinchem is aangespannen door de 17 bewoners van ultimaat? Ja, daar is het college op de hoogte, want we zijn natuurlijk part of the deal. Waarom is niet voorkomen kunnen worden dat 17 personen met autisme van 18 jaar en ouder, deels zelfstandig, naar de rechter zijn gestapt? Als wij in die positie zouden zitten, zou het volgens mij niet goed zijn. Iedereen heeft gewoon het recht, te altijd, als je niet eens bent met de indicatiestelling, om daartegen in bezwaar beroep te gaan. Dus wij zijn niet, er zijn gesprekken geweest, er is ook gekeken of soms aanpassingen kunnen helpen, maar uiteindelijk kan iemand altijd besluiten, ook naar herziening en aanpassing, die toch naar de rechter stapt. Is volgens het college de indicatie goed verlopen? Zo ja, waarom is er dan een rechtszaak aangespannen? Zo nee, wat had anders moeten gaan volgens het college? Als het mogelijk was geweest om die rechtszaak te voorkomen, heb ik net geschetst. Maar uiteindelijk staat het iemand vrij om die keuze te maken, om naar de rechter te stappen. En zo is het ook gebeurd. Wij zijn van mening dat we een goede indicatie hebben gesteld. Deelt het college de mening van Automaten en SP dat voor de begeleiding van de groep mensen hbo-gekwalificeerde medewerkers noodzakelijk zijn? Zo nee, waarom niet? Hier komt al iets naar voren van de vraag, is er sprake van een eenduidige groep? En dat is niet zo. Het zijn 17 individuele personen die op verschillende manieren lijden onder het stoornis en autisme spectrum. Maar dat kan ook in de loop van de tijd veranderen. Dus behandeling kan ertoe leiden dat mensen op een gegeven moment minder last daarvan hebben. Of daar in de samenleving wel een plek kunnen vinden. Dus je kunt niet spreken echt van een groep mensen. En dat betekent dat we ook elke keer de vorm van begeleiding die nodig is, afhankelijk maar is van hoe de zorgbehoefte van die persoon. Zoals je weet, het gaat erom wat heeft iemand nodig om zijn plekje in de samenleving te kunnen vinden. En per individu verschilt dat. En iedere vorm van ondersteuning die op de grond van de wet maatschappelijke ondersteuning, en ik citeer nu, geboden wordt, dient per definitie altijd veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht te zijn. En dat betekent dat je dus niet per definitie het altijd hbo-gekwalificeerde medewerkers moeten zijn van de instelling die de hulp bieden. De volgende vraag. Wat is de reactie van het college op het gegeven dat dezelfde zorg sinds de overgang van bekosting van het Rijk naar de gemeente voor de helft van het budget geleverd moet worden? En wat is de reden dat er zoveel minder geld beschikbaar wordt gesteld dan 2015 het geval was? Laat ik met het laatste beginnen. Toen wij in 2015 cliënten, WMO en jeugdzorg overkwamen naar de gemeente, hebben we gewoon die ook de indicatie die nu gold, voort moeten zetten. Want dat was ook was sprake van continuïteit van zorg. Dus op dat moment heeft dat niet gespeeld dat er minder geld beschikbaar was. Hoe wij dat moesten financieren was de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat het rijke bezuiniging heeft doorgevoerd, is op zich niet relevant voor de zorg die wij moeten bieden. Maar het is natuurlijk wel zo dat dezelfde zorg in de loop van de tijd niet dezelfde zorg is gebleven. Per cliënt kan dat dus veranderen. In de loop van de tijd kan het blijken dat noodzakelijk dat je niet meer dezelfde zorg nodig hebt. Minder zorg kan van toepassing zijn, het kan ook meer zijn geworden. Dus het is dynamisch en dat kan ertoe leiden dat je dus inderdaad minder middelen beschikbaar hoeft te stellen voor de zorg die nodig is. Deelt het college de mening van de SP dat hier gaat om een specifieke groep kwetsbare mensen waar de juiste zorg aan geleverd moet worden? Ja, volgens mij hebben we in het betoog die ik hiervoor al heb aangegeven dat het niet gaat om een specifieke groep. Het is een groep van 17 mensen waarvan op enig moment zij nodig was dat zij een WMO-indicatie kregen. Die hebben ze ook gehad, maar hun situatie verschilt en in tijd en plaats verandert die ook. Dus we kunnen, het gaat steeds om individuen met ieder een eigen zorgbehoefte die van persoon tot persoon verschilt. En we moeten, en dat doen we ook, altijd op grond van de WMO de passende ondersteuning leveren. En dat doen we bij deze mensen dus ook. Wat gaat het college doen om te zorgen dat deze 17 personen van Automaat op de juiste manier geholpen worden en ondersteund kunnen blijven? Het college heeft met de afgegeven indicatie het maatwerk geleverd en de insteek is om dat ook naar de toekomst dat steeds te blijven doen en ook in samenspraak met de zorgaanbieder. Want dat is denk ik ook wel een verschil met een aantal jaar geleden. Vandaag, toevallig, maar het is toch mooi dat dat moment is, hebben we de contracten getekend met 60 aanbieders voor zorg, voor jeugd en WMO. Daar is Automaat ook een van de partijen van. En juist daarin zit in de hele nieuwe inkoop opgenomen dat we veel meer in samenspraak met de zorgaanbieder de indicatie vaststellen en zorgen dat de juiste hulp geboden kan worden. Dus wij verwachten dat dat ook zal leiden tot dit soort toch vervelende rechtszaken niet meer nodig zijn. We blijven maatwerk leveren en we blijven de resultaten natuurlijk er ook van volgen dat de nieuwe inkoop ook dat resultaat oplevert. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Stienis had namens de SP de vraag gesteld en de vraag die ik haar stel is of dit voldoende beantwoording is of dat zij nadere inlichting wenst.
Ja, graag nadere inlichting.
Dat betekent dat we aan het einde van de vergadering hierover doorspreken, ja. Nadat we alle andere onderwerpen hebben gehad. Dus dan zien we wethouder Langveld nog even weer terug. Bedankt. Ik heb één motie vreemd aan de agenda aangekondigd gekregen over de Oekraïne. Van de heer Op te Wegen en de anderen, dat klopt, die gaat echt komen. Dan is de agenda als volgt. Opening hebben we net gehad, vaststelling agenda, besluitenlijst, vraag half uur is 3. 4 het hamerstuk, de conceptprogramma begroting van de GGD. 5 ingekomen brieven. 6 nadere inlichtingen over de vragen die we zojuist aan de orde hebben gehad. En 7 de motie van de Partij van de Arbeid en anderen over de Oekraïnse stedenbond. Dat brengt me bij de besluitlijst van 28 april 2022. We hebben ons geen opmerkingen bereikt. Dus ik ga ervan uit dat we die vast kunnen stellen. Dat is geschied. En dan heb ik een drietal vragen aangekondigd gekregen. De eerste vragen betreffen de portefeuille van wethouder Dales. Die is verhinderd, zoals ik al zei. Dus wethouder Huizinga zal zo dadelijk de beantwoording voor zijn rekening nemen. De andere vragen zitten in mijn portefeuille. En dan zal de heer Berends vanaf zijn plek het voorzitterschap voor die twee punten overnemen. Maar ik begin met mevrouw Veldhuis met vragen over voorgenomen landelijke verandering jeugdzorg. En ik mag haar hier uitnodigen om de vraag te stellen. Excuus.
Dankjewel. Ik ga het even voorlezen hoor. Op vrijdag 13 mei bereikte ons het bericht van de voorgenomen landelijke veranderingen van de jeugdzorg. Onder andere de zorg voor kinderen en jongeren met complexe problemen, zoals anorexia of ernstige depressies, wordt voortaan weer landelijk geregeld, in plaats van per gemeente. En jeugdbeschermingsmaatregelen worden van gemeente overgeheveld naar regionale veiligheidsteams. Mijn vragen zijn, heeft u kennis genomen van deze wijzigingen en heeft u al zicht op de inhoudelijke consequenties? Heeft dit gevolgen voor de recente afgeronde aanbesteding en zo ja, welke zijn dit voor zowel de zorgaanbieder als de zorgvrager? En mijn laatste vraag is, omdat per 1 juli onze nieuwe systematiek en aanbesteding gaat lopen, kunnen wij ons voorstellen dat nog een wijziging, nu vanuit landelijk bepaald, ervoor zorgt dat de twee wijzigingen snel achter elkaar komen. In een ongunstig geval zouden inwoners dus in korte tijd twee keer over moeten stappen van zorg aanbieden. Bent u voornemens de aanbesteding in onze regio uit te stellen totdat er meer duidelijkheid is over deze voorgenomen wijzigingen? Dit zodat onze vaak toch al kwetsbare inwoners zo min mogelijk last ervaren.
Dank u wel, mevrouw Veldhuis. Ik mag u ook direct complimenteren met uw eerste bijdrage in onze raad. Waarvoor dank. Het was een vraag, dus dan kunt u sowieso niet geïnterrumpeerd worden, maar het is prima verlopen wat mij betreft. Dus dank, wethouder Huizinga. In de beantwoording namens het college als vervanger van wethouder Dales.
Ja, dank u wel voorzitter en dank mevrouw Veldhuis inderdaad voor uw vraag over dit belangrijke onderwerp. In de uitgebreide Kamerbrief van de staatssecretaris en de minister herkent u ongetwijfeld ook veel van wat wij als college de afgelopen tijd ten aanzien van jeugdzorg in uw richting benoemd hebben. En het is goed, laten we het zo zeggen, dat er kritisch naar de jeugdzorg gekeken wordt en met name naar het stelsel. Want veel gaat goed, maar het stelsel moet echt anders en beter. In de gemeente Doetinchem wordt overigens door jeugdprofessionals met bevlogenheid hard gewerkt om kinderen, jongeren en gezinnen te helpen. Zij doen echt heel goed werk en doen dat zo goed mogelijk, dat wil ik hier ook gezegd hebben. Landelijk, daar refereert u aan, wordt er op dit moment veel... Er wordt kritisch gereageerd en gekeken naar het jeugdstelsel. En het is zo dat op dit moment de hervormingsagenda jeugd wordt uitgewerkt. Wij leveren daar ook bestuurlijk en ambtelijk vanuit Doetinchem onze bijdrage aan. En het ministerie werkt, zoals u misschien ook weet, aan een wetsvoorstel voor de verbetering van de beschikbaarheid van zorg en voor jeugdigen. Ook in onze gemeente hopen we daar straks de voordelen van te zien. Staatssecretaris en de minister stellen in die uitgebreide brief dat alle betrokken partijen het erover eens zijn dat de hervormingen in de jeugdzorg nodig zijn. In de brief aan de Kamer kondigen ze aan welke hervormingen dat wat het kabinet betreft zijn. En of dat in de uitvoering voor gemeenten dan ook daadwerkelijk, zoals u stelt, tot wijzigingen leidt, dat is echt nog afhankelijk van de uiteindelijke hervormingsagenda. Daar wordt aan gewerkt, er zijn veel partijen bij betrokken, ik zal er zo nog iets over zeggen. Uw tweede vraag was gericht op de gevolgen en de Kamerbrief, daar moet ik wel helder over zijn. De Kamerbrief die heeft op dit moment geen directe gevolgen voor gemeenten, dus ook niet voor Doetinchem. We hebben een werkwijze afgesproken in onze regio, daar hebben we u vaker over geïnformeerd. En wij voeren met de partijen in onze regio de zorg uit en dat is het eerste belang voor de inwoners in onze regio. Aangezien de aangekondigde hervormingen nog niet zijn vastgelegd in wet en regelgeving, zijn ze dus nog niet van toepassing op de huidige uitvoeringspraktijk hier. We voeren de vigerende jeugdwet uit. Dat betekent ook dat de definitieve gunning rond is. En juist toevallig vandaag zijn ook de contracten getekend en kunnen de jeugdzorgpartijen aan de slag, zodat ook zorg vanaf 1 juli geleverd kan worden aan onze inwoners. En daar zetten we ons als college voor in. En we komen natuurlijk bij u terug, want ik zei al, het is een belangrijk onderwerp, natuurlijk ook bij u terug, als de hervormingsagenda consequenties heeft ook voor de uitvoering in onze gemeente. Maar eerst heeft het nog geen consequenties. Als er wel wijzigingen zijn, dan komen we als college ook bij u terug. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Huizinga. Ik kijk naar mevrouw Veldhuis of zij aanvullende vragen heeft. Dat geldt ook voor andere fracties. Die kunnen dan zich ook melden. Mevrouw Veldhuis.
Dank u wel, voorzitter. Maar heeft u al iets meer zicht op wanneer die hervormingsagenda, wanneer er wat meer duidelijkheid over gegeven gaat worden? Op wat voor een termijn?
Ja, dank u wel. Daar hebben we wel zicht op. Het is zo dat in het najaar is toegezegd dat eigenlijk beide dingen, de hervormingsagenda jeugd en ook die wetwijziging waar ik net iets over zei, dat die in het najaar ook naar de Kamer toe gaan voor wat betreft die wet en dat de hervormingsagenda dan ook echt geïmplementeerd wordt. Dus de inschatting is dat het ook voor ons in het najaar consequenties heeft. En zoals ik al zei, vanuit onze gemeente is wethouder Dales daar bestuurlijk bij betrokken. En ook ambtelijk zijn wij betrokken bij die hervormingsagenda. Dus laat ik ook zo zeggen, we zitten dicht bij het vuur, dat als al eerder consequenties te melden zijn, dan zijn we ook hier terug bij u. Maar het najaar is in ieder geval de planning. Dank u wel.
Mevrouw Veldhuis heeft nog een vraag. Nee? Goed, dan dank ik u. Ik zie ook geen nadere vragen. Dan ronden we dit punt af. Voor ik het voorzitterschap overgeef aan de heer Berends, moet ik nog twee dingen doen. Ik moet mevrouw Linger ook verontschuldigen vanwege persoonlijke omstandigheden. Dus die zal vanavond ook niet bij ons zijn. En ik heb een daspeld voor. Nu denkt u, waarom vertelt u dat nou? Want is dat nou zo bijzonder? Ja, dat is bijzonder. Want wij waren met een aantal van de leden van de raad bij de viering van de verlenging van het certificaat voor Fairtrade in Doetinchem. En bij die gelegenheid heb ik een prachtige daspeld gekregen. En niet in persoon, maar de gemeente. En die daspeld is ontworpen door Juwelier de Tijd, speciaal voor Fairtrade Doetinchem. En ik had beloofd dat ik hem de eerste vergadering zou dragen. En bij deze, ik heb hem om. Mocht u hem willen bewonderen, dan mag u dichtbij komen. Dan kunt u er even naar kijken. Ik ben ook bereid om hem van mijn das af te halen, als u dat wat prettiger vindt. Maar dit is dus een beetje de symboliek van het belang dat wij als gemeentebestuur ook hecht aan Fairtrade. En het feit dat wij natuurlijk ook blij zijn en ingenomen met het feit dat Fairtrade weer verlengd is. Dus dan heb ik dat ook gezegd. En dan ga ik nu naar de heer Berends.
Dank u wel. Aan de orde zijn vragen van de GBD over needle spiking. De heer Zaaier stelt die vragen. Meneer Zaaier, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Een beetje naïef, maar toch wel met verbijstering en teleurstelling hebben we gelezen dat needle spiking inmiddels Doetinchem ook heeft bereikt. Met daarbij de wekelijkse berichten van gedrogeerde drankjes wordt drugsproblematiek tijdens het uitgaan alleen maar groter en groter. Uitgaan in Doetinchem wordt helaas onveiliger, maar ook al heeft het onze stad bereikt, het is nog niet te laat om een ommekeer te bewerkstelligen. Stapgasten en ouders voelen zich niet op hun gemak en dat past niet bij de gastvrije gemeente die Doetinchem wil zijn. Daarom heb ik de volgende vragen voor de portefeuillehouder. Is de portefeuillehouder bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met handhavers en horeca hoe de problemen rondom needle spiking en drogeren van drankjes de kop in te drukken voordat het probleem groter wordt? Welke mogelijkheden zijn er op korte en lange termijn inzetbaar om needle spiking en het drogeren van drankjes te voorkomen? En is de portefeuillehouder bereid om deze middelen in te zetten? En de laatste vraag, is de portefeuillehouder bereid om na te denken over extra preventieve communicatie vanuit de gemeente om het uitgangspubliek te informeren over deze vorm van drogeren?
Dank u wel, meneer Zaaier. De beantwoording is aan burgemeester Bouwmans.
Voorzitter, dank u wel. Nou, laat ik beginnen met zeggen dat ik het met de heer Zaaier, maar ik denk iedereen hier in de zaal eens ben dat dit type incident gewoon heel erg erg is, vreselijk is als het je betreft. We kennen al wat langere tijd natuurlijk het fenomeen dat er iets in een drankje wordt gedaan of dat een alcoholisch drankje vervier of vijfdubbeld wordt. Op het moment dat je dat gebruikt, krijg je daar vanzelfsprekend lasten van. Nou, daar is maar één woord voor, dat is gewoon crimineel gedrag. Laat ik daar duidelijk over zijn. Dat geldt ook voor needle spiking. Een relatief nieuw fenomeen, waarover in de wetenschap heb ik van de week ook nog weer eens gezien. U heeft misschien, een aantal van u heeft de uitzending op RTL 4 van Bo wellicht gezien, waar uitgebreid werd gesproken over dit fenomeen. Maar goed, als het je betreft is het gewoon heel erg vervelend. En ik kan me ook voorstellen dat het heel erg eng is. En ik kan me ook voorstellen dat als het jouw dochter of zoon betreft die in het uitgaansleven hiermee geconfronteerd wordt, dat je dat als ouder ook zorgen baart, ook in het vooruitzicht dat ze op stap gaan. Dus ik denk dat de suggestie van de heer Saaij goed is om dit in overleg met de horeca ook weer op te pakken. We hebben ook een convenant veilig uitgaan, waarin we allerlei facetten met elkaar bespreken. Maar ik denk dat het goed is gegeven de actualiteit. Niet zozeer nu één situatie in Doetinchem als het gaat om needlespiking, maar gewoon in de breedte. Dat we dit gewoon weer eens even goed op de agenda zetten en met elkaar kijken. Ik denk dat we daar ook met elkaar moeten kijken. Waar ligt nou de aanpak voor de hand en wat is een voor de hand liggende aanpak? Want voor de handhaving is dit een vrij ingewikkeld vraagstuk, hè? Want dan zou je al bijna mensen moeten gaan fouilleren op het feit dat ze altijd niet een spuit bij zich hebben. Of als je s'avonds uitgaat en je hebt een spuit bij je, ja, dat is natuurlijk wel tamelijk vreemd. Dus dan kun je iemand vrij snel in de kraag vatten. Maar dan heb je het al over preventief fouilleren. Daar moet je dan wel echt wel aanleiding voor hebben. En één incident, hoe betreurenswaardig ook, is dat dan niet. Hè? Dus dat kan eigenlijk niet. Dus ik denk dat de kern echt ligt in hoe gaan we met de horeca hierover in gesprek. Hoe monitor je mensen die binnenkomen, je horecagelegenheid. Een horecaondernemer heeft ook eigenlijk verdergaande privaatrechtelijke mogelijkheden dan wij publiekrechtelijk hebben. U doet ook de suggestie van preventie of waarschuwen, laat ik het maar zo noemen. Ik vind dat ook een goede suggestie. Tegelijkertijd moet je ook weer uitkijken dat je niet mensen noodloos bang maakt. Dus ik denk dat we ook even in overleg met de horeca na moeten denken over een goede vorm waarop je dat doet. En ik hoop dat we dit dan heel snel achter ons kunnen laten, want het is beangstigend qua ontwikkeling. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De heer Saaij, heeft u aanvullende vragen? Ja, dan kom ik zo bij u. Zijn er andere raadsleden die vragen hebben? Dat is niet het geval. De heer Saaij.
Dank u wel, voorzitter. Op welke termijn mag ik dit inschalen, dat er iets gaat gebeuren?
Dank u wel, burgemeester Bouwmans.
Nou ja, we hebben een aantal keren per jaar overleg met de horeca. Ik zal eens even kijken wanneer het aanstaande overleg is. Maar ik kan me voorstellen dat we dat voor de zomer oppakken. Ook met het oog op de zomervakantie en alles wat er dan wellicht gebeurt. Dus we zullen dit met voorrang op ons nemen.
Dank u wel. Dan komt een einde aan deze set vragen. We gaan door naar de volgende vraag van GroenLinks over de opvang van vluchtelingen in Ter Apel. De heer Liebewert heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. Beste wethouder, vorige week hebben wij een schriftelijke vraag ingediend over de opvang voor de vluchtelingen in Ter Apel, waar 's avonds geen slaapplek meer voor beschikbaar is. Binnenkort krijgen we daar ook formeel antwoord op dan. Echter, door de situatie in Ter Apel, waar er nu diverse gemeenten zoals Roosendaal, Emmen, Budelvledder, in de avond bussen naar Ter Apel laten rijden om daar mensen op te halen om ze een slaapplek te bieden in plaats van buiten slapen of op een stoel. Vragen wij, wat kan de gemeente Doetinchem op korte termijn doen voor deze mensen? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Liebewert, en gefeliciteerd met uw eerste bijdrage in deze raad. Burgemeester Bouwmans, aan u het woord.
Ja, dank u wel. Misschien om goed eerst even uit te leggen waarom ik hier sta en niet wethouder Huizinga. Wij hebben in het college de afspraak feitelijk dat een van de wethouders belast is met het vluchtelingendossier. En dat werkt eigenlijk heel goed. Dat heeft in de vorige periode wethouder Langeveld gedaan en nu wethouder Huizinga. Alleen zoals u wellicht allemaal heeft meegekregen is er vanuit Rijkszijde een dringend appel oproep gedaan aan burgemeesters. En in de persoon van de burgemeestergemeente ook op de verantwoordelijkheid gewezen om een aantal dingen op te pakken. Rond de Oekraïnse vluchtelingen, maar ook in de nasleep daarvan. Dus ik werk nog heel goed samen met wethouder Huizinga op alle dossiers die raken aan vluchtelingen en statushouders. Maar als het gaat om acute situaties hebben we afgesproken dat ik de komende tijd in ieder geval de woordvoering doe. Dus vandaar dat u mij nu ziet. Ja, dit is gewoon een serieus vraagstuk wat u aansnijdt. Ik denk dat iedereen zich doordrongen is van de grote stroom vluchtelingen die na corona weer op gang is gekomen. Daar hebben wij natuurlijk ook kennis van genomen. Dat kan je ook niet ontgaan. Nou, zoals u weet heb ik mijn wortels ook in het Groningenland liggen. Ik ken de burgemeester van Ter Apel van de gemeente Vlagtwedde ook heel erg goed. Dus natuurlijk hebben wij ook kennis genomen van alles wat daar gebeurt. En dat is ook zorgelijk. En het is eigenlijk ook Nederland onwaardig dat mensen op een stoel of buiten moeten slapen. In een zo welvarend land als het onze zouden we het anders moeten regelen. Dat is ook precies de reden waarom ons college, ik denk wel de afgelopen 10 jaar als ik zo ver kijk, gewoon echt serieus heeft geprobeerd een goede bijdrage te leveren aan de opvang van mensen die hier hun vrede, heil en toekomst zoeken. Zoals je weet hebben we het verleden natuurlijk een asielzoekerscentrum gehad op de Kruisberg. Maar wij zijn ook eigenlijk altijd, als je kijkt naar de opvang van statushouders, hebben wij onze zaakjes goed voor elkaar. En dat is ook wel goed om te zeggen, omdat dat niet overal in Nederland zo is, helaas zou ik zeggen. En we hadden een kleine achterstand, omdat natuurlijk het aantal statushouders dat je moet opvangen steeds toeneemt. Maar die zijn we heel snel nu aan het inlopen, ook in goed overleg met Cité. En ik zeg er ook maar meteen bij dat al die groepen die huisvesting zoeken natuurlijk ook ergens met elkaar in concurrentie zitten. Nou, daar hebben we in deze zaal natuurlijk ook eerder over gesproken, want er zijn ook heel veel andere mensen die heel graag met voorrang een plekje willen krijgen. Maar toch leggen wij ook accent op de statushouders. Het is ook de reden geweest dat het college, ik denk alweer een jaar geleden, heeft gezegd, ja, wij zijn een centrumgemeente, een gemeente met een groeiambitie, maar er hoort ook eigenlijk bij dat je niet wegkijkt bij dit vraagstuk van asielopvang. En we hebben ook een opvatting over hoe asielopvang in Nederland geregeld is. Een beetje de yo-yo-beweging waarin, dat kun je het COA eigenlijk ook niet verwijden, hè, maar die moet vanuit efficiëntie vluchtelingen opnemen, dan is er weer een daling, dan gaan ze weer afstoten, een locatie, en dan moeten ze weer opbouwen. Geeft iedere keer paniekvoetbal. Hebben wij hier, een aantal van u was er ook persoonlijk bij betrokken, ook ervaren toen de Kruisberg in beeld kwam in de tijd, voor mijn tijd, maar als opvanglocatie. Dus wij hebben gezegd, ja, wij willen van dat jojo-beleid af. Dus wij willen gewoon een aanbod doen aan het COA, dat wij hier ook gewoon een permanente plek hebben. Niet voor 1 jaar, 2 jaar, maar permanent. En wij denken dat het in onze stad goed kan en dat we dat stedenbouwkundig ook zo kunnen inpassen, dat het niet, dat het integreert op een verantwoorde manier met de rest van de stad. Nou, dat gesprek is gaande. Dat doen we met 4 partijen, met een particulier ontwikkelaar, de gemeente, Cité en het COA. En we hopen echt op korte termijn daar knopen door te kunnen hakken, zodat we ook op niet al te lange termijn die plek kunnen realiseren, zodat wij een serieuze bijdrage kunnen leveren aan de opvang van deze groep. Nou, dan heb je de situatie rond Oekraïners. Daar hebben wij ook echt een grote broek in aangetrokken. Hè, in Gaanderen, in Wiel en nu binnen 2-3 weken ook in Doetinchem, in het Weertje. En als je dat dan een beetje optelt naar wat er op de veiligheidsregio niveau Noord-Oost-Gelderland gebeurt, dan zie je dat wij in onze regio een zeer, zeer substantiële bijdrage leveren aan de problematiek en het helpen van ter apel. En tegen die achtergrond hebben we ook in de veiligheidsregio gezegd, laten wij ons nou niet als eerste melden, daar waar anderen iedere keer een stap achteruit doen. Dus laat nou die gemeente, en ik zeg ook niet de gemeente die u noemt, dat die allemaal een stap achteruit hebben gezet, hè, dat we daar geen misverstand over krijgen. Maar er zijn wel een aantal andere gemeenten die wel eens even een stapje naar voren mogen zetten. En dan zijn wij niet de eerste aangewezenen. Maar we zijn ook niet blind voor deze situatie. Ja, dus we hebben ook gezegd, op het moment dat dit uit de hand loopt en niet meer anderen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, zullen wij zeker niet wegkijken. Maar wij zien op dit moment niet de noodzaak dat de gemeente Doetinchem een bus chartert, naar ter apel rijdt en 50 mensen meeneemt en hier een dak boven hun hoofd geeft. Ook omdat op dit moment op onze organisatie al een behoorlijke claim wordt gelegd uit de opvang van Oekraïners. Dat gaat echt om meerdere FTE's. Dus begrip voor de situatie, ernstig, er moet echt wat gebeuren. We kijken niet weg, maar we gaan ook niet op dit moment een bus naar ter apel. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, burgemeester Bouwmans. Ik kijk naar de heer Lieberwert of de aanvullende vragen zijn. Als dat het geval is, dus een knikje. Ja, u heeft aanvullende. Zijn er nog andere mensen met vragen? Dat is ook het geval. De heer Opteweeg. Begin bij de heer Lieberwert, daarna de heer Opteweeg. Meneer Lieberwert.
Goed. Bedankt voor de beantwoording. Dan vraag ik me af hoeveel tijd hebben wij om te wachten op andere gemeenten die niks doen, voordat wij wel wat gaan doen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Opteweeg.
Dank voorzitter en dank dat ik even de benen mocht strekken. Toch wel een beetje een aanvulling op de heer Lieberwert. Ik kwam sowieso in ieder geval bedanken ook wel voor deze vraag. Omdat het ook wel onze fractie ook wel echt pijn aan de ogen doet en ons hart bloedt. Als we inderdaad de berichten dan ook lezen. Maar Ik vroeg me dan toch wel af of de burgemeester, misschien formuleer ik dan mijn voorganger iets scherper, dan toch even kan kijken hoe wij dan toch als gemeente dan toch iets daadkrachtigs op neer kunnen zetten van oké, joh, we kijken niet weg, maar we blijven wel wachten totdat iemand anders erin springt. Ik denk, is dan ook de veiligheidsregio dan niet een gremium waarin u met uw vuist op tafel kunt slaan van nou ja, nu moet er toch ook wel wat bij de anderen gebeuren. Dus mijn vraag is eigenlijk, kunnen we ook niet een nog wat krachtiger signaal ook die kant op sturen?
Dank u wel, meneer Opteweeg, burgemeester Bouwmans.
Nou ja, eigenlijk twee dingen. Hè. Ik heb net wat uitvoerig uitgelegd wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan. Dus ik vind echt dat wij onze verantwoordelijkheid hebben genomen. Ook te beginnen onder de GroenLinkse wethouder Langeveld en later bij wethouder Huizinga. Dus ik denk echt dat deze gemeente is gaan staan voor de vragen die de afgelopen 10 jaar op ons af zijn gekomen. En ook nu, met de opvang van Oekraïners, doen wij echt veel meer dan heel veel andere gemeenten doen. Hè. Dus die vuist, die maken we. Dus ik versta de vuist van de heer Opteweeg een beetje anders. Dat hij zegt van, moet je vanuit de veiligheidsregio niet die andere gemeente wijzen op dat van potjondori jongens, ga nou eens aan de bak. Nou ja, u weet, ik heb toomloze ambities met deze gemeente. Wat mij betreft 180.000 inwoners, want dan word ik voorzitter van de veiligheidsregio. En tot die tijd niet. Maar ik weet van collega Heerts van Apeldoorn dat hij dat ook echt doet in het Veiligheidsberaad. Omdat hij ook vindt dat wij collectief in Noord-Oost-Gelderland hebben gezegd, wij staan open voor de vragen die op ons afkomen. Wij laten niet anderen in de kou staan. Maar we gaan ook niet het hele vraagstuk hier oplossen. En er zijn ook een aantal anderen die aan de beurt zijn. En ze weten onderling heel goed wie nu een portie moet nemen. Dus ik weet ook dat vanuit onze veiligheidsregio ook echt dat signaal naar anderen gaat van neem je verantwoordelijkheid. Pak gewoon een deel van deze problematiek. Voor de goede orde, het is natuurlijk een rijksvraag. Maar goed, uiteindelijk raakt het ons allemaal. Dus nogmaals, wij kijken echt niet weg op het moment dat het echt nodig is. Maar we denken dat een aantal andere gemeenten nu ook wel eens even een stapje naar voren mag zetten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, burgemeester. Daarmee komt een eind aan deze set vragen en een eind aan het vragenhalfuur. En is het voorzitterschap weer voor burgemeester Bouwmans.
Dat brengt ons bij het hamerstuk, de conceptprogrammabegroting 2023 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Ik heb begrepen dat er geen woordmeldingen zijn, maar ik ga even kijken of dat klopt. Dat klopt. Is er iemand die toch tegen wil stemmen? Dat kan er eigenlijk niet. Nee, dan bent u allen voor. Dan hebben we de ingekomen brieven. Ik heb begrepen dat er geen opmerkingen zijn, dus dan gaan we ze afdoen zoals voorgesteld en krijgt u een afschrift van de afdoening. Dat is akkoord. En dan kom ik bij de nadere inlichtingen. Artikel 38 vraag van de SP over de rechtszaak cliëntenautomaat. En ik mag mevrouw Stienissen het woord geven en u mag tegenover mij dat doen.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is naar de heer Langeveld. Het feit is dat u zei van dat het al zo lang aan de gang is. Het is inmiddels 5 jaar aan de gang om het voor elkaar gesproken te krijgen. Om hier dus nu daardoor die rechtszaak door die 17 mensen aan te klagen tegen de gemeente. En nu heb ik gisteren gesproken met een aantal jongeren samen met een begeleiding. En nu is dus zo dat deze mensen die zijn al vanaf een jaartje of 6, 7 zijn ze al zeg maar van pleeggezin naar pleeggezin gegaan. En nu hebben hun daar gewoon ook geen goed gevoel bij, wat natuurlijk logisch is. Als je dan constant van ieder gezin naar gezin moet gaan verhuizen, dan is dat natuurlijk en vooral voor kleine kinderen een heel impact. Nu is dus zo dat de kosten gehalveerd is en nu vraag ik me eigenlijk af, wat waren de kosten in 2014 en wat zijn de kosten van nu? Daarnaast is het nog eens dat de zorg voor die daarvoor heel te mis is gegaan, ze hebben iedere jaar hebben ze aan moeten vragen en aan moeten vechten om zeg maar de indicatie in orde te krijgen. En iedere keer werd dat door weer iets anders afgewezen. Dus vandaar ook uiteindelijk toch die rechtszaken die ze gedaan hebben. Mijn vraag is daar ook in, waarom moet zoiets 5 jaar duren? En waarom iedere keer zo moeilijk doen als er indicaties binnenkomen en dat zelfs de rechter heeft bepaald dat het gegrondig is, dat het dan nog niet op die manier neergezet wordt. Dus vandaar is ook mijn vraag van, worden er ook nog steeds plusuren uitgedeeld? Ik weet dat automaat plusuren krijgt, maar dan moeten ze dus ook heel tijd constant weer aanvechten om die te kunnen krijgen. Mijn vraag is, waarom moet dat constant ook op die manier aangevraagd worden? Tenminste, aangevochten worden. Ik heb deze jongeren gesproken, bijna allemaal hebben ze best wel heel veel achtergronden. En nu is dus ook zo dat deze jongeren dus door, als ze mbo of laag lbo mensen hebben, tenminste denkniveau, hè, ze hoeven geen hbo diploma's te hebben, maar in ieder geval denkniveau. Want deze jongeren met autisme, die hebben vaak een heel hoog niveau en die vragen stellen die dus heel moeilijk zijn voor mensen met een lagere niveau. Dus vandaar is ook mijn vraag, lijkt mij toch wel dat HBO dan toch, tenminste denkniveau, toch beter voor hen is. Waarom toch die andere weg in te slaan? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk naar Wethouder Langeveld voor de beantwoording. Als er nog andere vragen zijn, dan graag zo dadelijk even melden. Dat geldt voor de andere fracties. Ik kan me voorstellen dat Wethouder Langeveld niet alle vragen kan beantwoorden, omdat een aantal misschien wat verder reiken dan zijn acute kennis, maar dat gaan we ontdekken.
Dank u, voorzitter. Ik kan de kosten, ik heb de kosten niet paraat. Wat kostte in 2014 en wat kost het nu? Maar we kunnen wel een beeld brengen van wat was toenertijd de indicatie en wat zou er dan kosten bij zijn geweest. Ik weet ook niet of we die gegevens hebben, want toenertijd werden die verstrekt vanuit de HBZ. Daar waren wij er niet verantwoordelijk voor. Wij kunnen dat wel zien. En dan ontstaat er een situatie en dat vind ik lastig om daar wat op te beantwoorden. Omdat het zijn casus die op dit moment onder beide rechter liggen. Dus de rechter gaat daar een rol over uitspreken. Op het moment dat wij gaan filosoferen over wat er precies aan de hand zou zijn, zit ik nu in een met de moeite met het proces waar de gemeente al een proces voor voert. Op verzoek van de cliënten. En evenzo is, u geeft dat ook aan, ik probeer dat goed te formuleren, dat het in ieder geval opvallend is dat wij geen enkele andere casus hebben op dit gebied van mensen met een stoornis en autistisch spectrum met een andere aanbieder. En u geeft ook aan, de aanbieder is erbij. De aanbieder vindt hier iets van. Dat mag, maar het maakt de situatie wel gecompliceerd. Ik denk dat ik het daarbij moet laten, voorzitter.
Dank u wel. Ik denk dat de wethouder namens het college verwijst naar de juridische procedure en het feit dat het onder de rechter is en dat het daarmee wat bezwaarlijk is om daar hier uitvoerig op in te gaan. Met dat onder de rechter vandaan is er wat meer ruimte, denk ik, om dat gesprek voor te zetten. Maar ik kijk nog even naar u of u nog navullende vragen heeft of dat u hiermee tevreden bent. Voor dit moment wel. Ook nog een navullende vraag. Excuus, ja.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is dus, er is al eens een rechtspraak geweest en daarin is dus gegrondig geklaard. Maar waarom is er dan nu nog steeds dat de mensen er tegenaan zitten lopen? Daar gaat mij daarom. Dank u wel.
Het oude Langeveld.
Kijk, als we aan het einde van de procedure zijn, is er altijd een uitspraak en dan moeten we handelen naar aanleiding van die uitspraak. Het kan ook zo zijn dat de rechter een uitspraak doet en wij het gewoon niet mee eens zijn. Dat gebeurt ook wel eens. En dan kan het zijn dat wij dan een stap weer verder zetten. Dus dat kan ook aan de orde zijn. Het is niet zo dat heel die opbouw van beroep, bezwaar en uiteindelijk bij de rechter, dat is een heel terecht wat loopt. En het is heel vervelend dat het zo lang duurt. Het is ook heel vervelend dat we constateren dat we eigenlijk in de huidige situatie het daar niet meer over zouden moeten hebben. Het is ook niet zo dat de mensen in kwestie niet de goede behandeling hebben gekregen, want het is allemaal gebeurd. Dat is ook steeds, komt ook steeds terug. Het is niet dat de mensen er last van hebben. Maar het gaat uiteindelijk om de discussie. Is het prijskaartje wat eraan hangt, is dat het adequate prijskaartje? Nou, en daar moet de rechter maar op een gegeven moment helderheid over geven.
Dank u wel. Mevrouw Sinissen, dank u wel voor de vraag. En ook complimenten in uw richting, want het was ook uw eerste bijdrage in onze plaatszaal. Dus dank u wel. Dan kom ik bij de motie van de Partij van de Arbeid over de Oekraïne. En de heer Berens gaat het voorzitterschap overnemen. Ik ga een plaatsje opschuiven.
Aan de orde is agenda punt 7, motie Oekraïens stedenband. De heer Optweeg namens de Partij van de Arbeid is de indiener en heeft dus het woord. Dat is al de tweede keer dat ik u in beweging krijg vanavond.
Dank, voorzitter. En ik hoop vanavond om 9 uur, dat zal vooral de heer Ooms ook hopen, dat we ook gaan juichend in beweging ook zullen komen. En ik zal het ook proberen ook kort te houden. Voorzitter, het eerste onderwerp, ook eigenlijk het eerste beetje echte onderwerp van deze nieuwe raad. En waarschijnlijk krijgen we straks ook een aantal maiden speeches. En nog niet zo lang geleden, september, ik ben een beetje de Benjamin, was ik tot voor kort jullie installatie de Benjamin van de raad, mocht ik dus ook mijn maiden speech houden. Ik vond het ook vrij spannend, moet ik ook eerlijk zeggen. Zwetende handjes, trillende stem. En in mijn hand toch wel een persoonlijk verhaal eigenlijk om jullie te overtuigen en ook wel te zeggen wat mij ook bindt in de politiek. Naast deze spanning voelde ik ook wel de trots. Trots om een onderdeel uit te mogen zijn van dit democratische proces. Een plek waar we echt een verschil kunnen maken. Zo ook hopelijk vanavond. Maar eerlijkheidshalve, die spanning van toen, die voel ik nog steeds wel. Een beetje elke avond. Gelukkig wel weer wat minder dan toen. Maar die is er dan ook nog steeds. En misschien wel vanavond wel weer wat meer dan normaal. Maar goed. Ook voor de Oekraïense luisteraars, welkom ook Lasko Prozimo. Vanavond bespreken we de oproep van president Zelensky om als Nederland Oekraïense steden en dorpen te adopteren na de oorlog. Zoals hij dat ook deed, zijn oproep in de Tweede Kamer. Dit om ze te helpen ook met de wederopbouw. Sezoni di Njevjeri me obnivi vorime zaklik presidenta Zelensko donivjer di prinjati ukrainski mista ta Zelensky pis liavini. Tje, dopo mojni jit novici. Goed. Doetinchem heeft een rijke geschiedenis als het gaat ook om stedenbanden en ook om hulp geven. Doetinchem magi bohoci historii koli idienici propropedimdi. Mit tana danja dopomigi. Goed, verbinding met Pardubice, Tsjechië, Raasveld, Duitsland en La Libertad, ook wel de bekendste in ook de Oost-Chantalis-regio in Nicaragua. Laten ook zien dat wij als Doetinchem dit serieus nemen. En ook dat wij als Partij van de Arbeid en ook vele andere partijen, als het aan ligt, dit dus straks ook mogelijk gaan doen in Oekraïne. Zuwatski zi Pardubice, Resveldom, La Libertad, po Kazir Tsechu. Doetinchem, Stavica, Sonsernio, Itak Tsno, Tse Tsalirzit, Vit PvdA, Tabatich, Itsia Partigi, Tome Xkoro, Zibimo, Te Same Juvu, Oekraïne. Goed. We snappen dat het hart en gevoel ook wel van de vele Oekraïners die ook bij ons zijn in Oekraïne ligt. En dat snappen we ook. En dat ze ook als het kan, zodra het veilig is, ook weer die kant op gaan. Miro zimi, zidje, sechomi, vaj, sertsi, ivaji, potstushi mi, nevje dutimhimi a Oekraïni. Itsovi kotilib maji pover nucitika. Jaktilikci budi pes pechno. We gaan er, zodra het kan, ook helpen, zodat deze mensen ook straks weer thuis ook opgebouwd kan voelen en ook zo weer ook dat ook mag zijn. Medopen moos niet meer, vajak, tilki, zmoos hemo, zozorp, vas, sprazend bodiwik, mosna, boli vit noviti. En tot die tijd mogen jullie ook Doetinchem dus als thuis noemen. Dotig pier, vis moji ete da. Zevati Doetinchem Zwohin Domo. Dat was mijn laatste Oekraïens van de avond, voorzitter.
U zit ook aan de 3 minuten.
Dus, ja, dus daarom ga ik ook bij deze de volgende motie indienen. Mede ingediend door CDA, D66 en Lokaal Belang. De Raad van Doetinchem bijeen op 25 mei 2022 draagt de burgemeester op een brief te sturen naar de minister van Buitenlandse Zaken met daarin opgenomen dat de gemeente Doetinchem graag zou zien dat de oproep van president Zelensky om Oekraïense steden en dorpen te adopteren uitgewerkt gaat worden. Dat er een landelijke stroomleiding komt
bij de mogelijkheid voor Nederlandse gemeenten om Oekraïnse steden of dorpen te steunen, om het hen makkelijker te maken deze steden en dorpen te steunen en eventueel te adopteren. En dat de gemeente, gezien onze rijke historie en onze grote betrokkenheid bij Oekraïne, direct kenbaar maakt dat wij na deze uitwerking graag willen bijdragen waar dit mogelijk is. Ondertekend ook nog verder door de VVD, gemeentebelangen Doetinchem, de SP, GroenLinks, lokaal belang en ChristenUnie. Even tot slot, voorzitter, wat ik al zei, alleen nog maar het Nederlands. Het gaat hier echt om de intentie. Het gaat niet om de euro's, het gaat niet om dat we een dorp of een regio uitkiezen. Het gaat ook niet om wat voor hulp we gaan bieden. Het gaat om dus dat we willen helpen. En dat willen we kenbaar maken. En zodra die concrete vraag komt, gaan we pas, wat de PvdA betreft, deze vraag ook concreet beantwoorden. Voor nu is het dus een uitgestoken hand. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Op de Weeg. Ik kijk naar de raad. Zijn er fracties die hierover in eerste termijn het woord willen voeren? Dat is het geval. We beginnen bij de heer Hilverink, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Hoe graag ik het zelfs in de streektaal zou willen. Zelfs dat lukt me niet. Het Oekraïens gaat me ook niet lukken. Ik houd het bij het Nederlands. De brute Russische inval in de Oekraïne ontketende een oorlog die nu al 91 dagen woedt. Alle uitwassen die oorlog kent voltrekken zich voor onze ogen. Mensen zijn hun huis ontvlucht en het bestuurlijk apparaat in de Oekraïne, ook op lokaal niveau, kent grote uitdagingen. Sinds het begin van de oorlog worden er binnen onze gemeente Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Particulieren, het ontmoetingscentrum en de gemeente bieden een veilige verblijfplaats. En op deze wijze neemt Doetinchem verantwoordelijkheid. We hopen dat de vluchtelingen zo spoedig mogelijk weer naar huis kunnen. Alleen, waar komen ze dan terecht? In een land dat weer opgebouwd moet worden. Een situatie die deze stad ook kende in 1945. De bombardementen hadden ons stadsgat, inclusief stadhuis, hard getroffen. Bij de wederopbouw vraagt Oekraïne om ondersteuning vanuit het buitenland. Dit heeft president Zelensky al twee keer laten weten in gesprekken met de Nederlandse politiek. Doetinchem kent een traditie van hulp bij wederopbouw. Het prachtige schilderij dat de Middelharnis ons schonk en hier naast de raadzaal op de gang te bewonderen is, is daar een zichtbaar voorbeeld van. Het CDA ziet graag dat Doetinchem, binnen de mogelijkheden die er zijn, zoals de heer Op de Weeg al zo netjes schetste, bijdraagt aan de wederopbouw van de lokale Oekraïense gemeenschap. Op basis van een concrete hulpvraag die vanuit Oekraïne zelf komt en via onze regering uitgezet wordt. Daarmee werken we dan niet alleen aan tijdelijke veiligheid nu hier in Doetinchem, maar ook aan een veilig thuis na de oorlog. Dat was het.
Dank u wel, meneer Hilverink. De heer Knipping, SP.
Dankjewel, voorzitter. De motie die voor ons ligt, die steunen wij graag. De crisis die op twee dagen van ons rijden hier plaatsvindt, is een verschrikkelijke gebeurtenis. En daar waar we kunnen, moeten we ze helpen. Het is goed om te zien dat de gemeente Doetinchem al goed bezig is met de opvang en voorzieningen voor deze vluchtelingen. Niet alleen de gemeente is goed bezig, maar ook ontzettend veel inwoners van deze gemeente. Met deze motie kunnen wij een stad of dorp ondersteunen om na de oorlog weer op te bouwen. Ik wil nog wel even aangeven dat er buiten Oekraïne om nog enorm veel andere landen met problemen zijn. En dat de aandacht niet alleen naar Oekraïne uit mag gaan. Er zijn ook inwoners in onze gemeente die het financieel zwaar hebben. En gebruik moeten maken van de voedselbank of andere regelingen om rond te kunnen komen. Dit wilden we wel even benoemd hebben. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Knipping namens de SP. Mevrouw Putman, PVLM.
Ja, dankjewel, voorzitter. Voorzitter, ook wij zijn natuurlijk voor deze motie, maar aan de andere kant, we hebben hem nog niet ondertekend omdat we het ook wel wat prematuur vinden. Om nou al een stedenband aan te gaan met een dorp, stad in de Oekraïne. Normaal gesproken wordt een stedenband aangegaan nadat bekend is hoe de situatie ter plekke is. En dan wordt er gekeken waar de meeste hulp nodig is. Dus, maar we zullen van harte steunen. Alleen, ik denk dat er eerst wel een onderzoek nodig is van waar en wanneer.
Ja, blijf nog heel even staan, want ik zie de heer op de weg twijfelen of hij naar de interruptie gaat of niet. Het is gewoon uitlokking. De heer op de weg, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Putman. Fijn, ook dank voor uw steun ook wel. En eigenlijk precies wat u zegt, staat ook, zoals ik hem lees, in ieder geval zoals ik hem bedoeld heb, ook in die motie. Want we doen die landelijke oproep, we vragen landelijke stroomleiding. En dat vragen we dus dan ook. En op het moment dat daar duidelijk is en die concrete vraag komt onze kant op, dan gaan we hem dan beoordelen zoals die is. Dus eigenlijk wil ik bij deze eigenlijk gewoon zeggen, geen echte interruptie. Ik ben het met u eens. Het is in de geest ook van de motie zoals u spreekt. En in ieder geval dank daarvoor.
Dank u wel. Wilt u daar nog op reageren?
Ja, dankjewel voorzitter. Nou ja, goed, het is ook zo bedoeld, maar ik wil daarmee ook zeggen, de oorlog is eigenlijk pas begonnen. Dus er kunnen nog zoveel steden bijkomen die misschien nog wel veel harder hulp nodig hebben. Het is wel heel prematuur om daar nu al te zeggen van, we gaan daar een stedenband aan. Vandaar. Maar ik ben het wel met u eens.
Dank u wel, mevrouw Putman. De heer Hebels, D66. En volgens mij was dat de laatste spreker in eerste termijn. Als ik iemand gemist heb, de heer Hendriksen. Helemaal goed. U bent niet de laatste spreker, meneer Hebels, maar toch heeft u het woord.
Voorzitter, dank u wel. Ik ga een hele lange speech houden voor meneer Ooms, speciaal. Maar even alle gekheid op een stokje. Hier ligt een hele goede motie. En het is een motie met een intentie om na de barbarij waar de Oekraïne nu in zit, een band aan te gaan met één of meerdere steden die we vanaf dan moeten opbouwen. Je kunt aan de ene kant zeggen, de motie is symbolisch. Op dit moment is die in praktische uitvoering symbolisch. Maar wel met de intentie om daadwerkelijk de mouwen op te stropen dadelijk als die barbarij voorbij is. En wij verzoeken de burgemeester dan ook dringend om met name van één of twee steden terug te komen waarmee wij dan een band kunnen opbouwen en onze hulp kunnen aanbieden. Daar wil ik het bij laten, voorzitter.
Dank u wel, meneer Hebels namens D66. De heer Lieberwerth, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij steunen de motie van de PvdA ten zeerste. Het is gruwelijk wat er zich allemaal afspeelt in Oekraïne. En we hebben mijns inziens een morele obligatie om alle hulp die wij kunnen bieden ook uit te voeren. Daarom wil ik wel onderstrepen dat het is natuurlijk belangrijk om de intentie bekend te maken. Maar om de uitvoering van deze motie niet slechts een politiek gebaar te maken. Maar dat die uiteindelijk wel bestaat uit concrete en effectieve plannen waar we ons ook echt aan gaan houden. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Hendriksen, Lokaal Belang.
Voorzitter, ik ga het vanavond kort houden. Deze oorlog betreft heel Europa. En niet alleen Oekraïne. Het zijn niet mijn woorden. Het zijn de woorden van de Europese burgemeesters in een online marathon. Het zijn woorden die mij nog steeds raken. En waar ik nog steeds, toen ik bij deze betoog mijn tekst ging schrijven, ik wist nog steeds niet welke woorden ik moest zoeken. Maar dit zijn de woorden die mij elke keer blijven raken. Doetinchem heeft een rijke geschiedenis in het ondersteunen van moeilijke periodes en daarna. Net zoals Partij van de Arbeid zien wij deze motie als een intentieverklaring. En daarmee hou ik hem kort.
Dank u wel, meneer Hendricks. En volgens mij was dit uw medespeech, hè? Ja, dank u wel en welkom. Volgens mij heb ik nu wel iedereen een eerste termijn gehad. Als dat niet zo is, heel hoog de vinger opsteken, want dan zit u in mijn dode hoek. Nee, dan gaan we naar de burgemeester voor zijn eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. En dank aan de fracties die deze motie hebben ingediend en hebben ondersteund. Want ik denk dat de kern van deze motie heel goed aansluit op de bijdrage die ik en de collega's bij de dodenherdenking op 4 mei hebben uitgesproken rond de klok van 8 uur. En de portée daarvan was dat wij inderdaad zien dat er gewoon een groot vraagstuk op ons afkomt. En dat het ook goed is en passend bij de traditie, zoals het zo prachtig omschreven is in de motie van deze gemeente. En er is al een aantal dingen over gezegd, maar als je de drie voorbeelden die hier ook genoemd zijn bekijkt, dan past die heel erg goed in de lijn waar we het vandaag over hebben. Overigens met één nuance, daar kom ik zo wel op, die mevrouw Putman denk ik terecht maakt. Raasveld is de oude partnergemeente van de gemeente Wehl. En in de EU-regio is in de naoorlogse jaren heel sterk de gedachte geweest van, ja, we zijn buren, Nederland en Duitsland. We staan door de oorlog met de rug tegen elkaar, maar we hebben toch decennia, jaren, eeuwenlang met elkaar goed gewoond en geleefd. En moeten we die band niet versterken door tot uitwisseling te komen op sociaal gebied, want daar ging dat eigenlijk om. Sport, cultuur, een klein beetje economie, maar dat was even geschikt. En dat is zeer geslaagd. Tot op de dag van vandaag is er een vriendenband tussen Raasveld en Wehl. Dat is een uurtje rijden, ongeveer. La Libertad was een ontwikkeling die later kwam, waarbij wij zagen dat in waar eigenlijk een schrikbewind was, waar heel veel ellende was, waar echt ontwikkelingswerk nodig was. En toen heeft een dertigtal gemeenten in Nederland gezegd, wij willen daar steun aan geven. Wij adopteren een stad en wij gaan daar helpen. En dat heeft ook echt het karakter van ontwikkelingswerk, want er is weliswaar een stichting waar ook altijd een raadslid uit uw midden in deelneemt, die zich daarop betrekt. Maar ja, die gaat natuurlijk niet 3, 4, 5 keer per jaar daar naartoe om tot een gezellige sociale uitwisseling te komen. Wat we daar hebben gedaan is bijvoorbeeld huizen en scholenbouw. Wat een ontzettend grote bijdrage heeft geleverd aan het welzijn van de mensen daar. En als je kijkt naar Pardubice, daar speelde natuurlijk de val van de muur. Communistisch land waar onderdrukking toch aan de orde was geweest, waar een enorme achterstand was ten opzichte van het welvarende Westen en waar wij in praktische zin heel veel hebben kunnen bijdragen. Enerzijds langs vriendschappelijke band, dat is inmiddels afgebouwd, dat weet u wel, de burgersamenwerking Pardubice Doetinchem. Maar op bestuurlijk niveau is hij er nog steeds, omdat ze in Pardubice zien dat wij in de overheidsontwikkeling gewoon wat op hun vooruit lopen. Laatste bezoek was ik met wethouder Lambrechts in Pardubice en hebben we daar ook weer een vervolg aan kunnen geven. En het aardige is dat die stedenband nu 25 jaar bestaat. En dat we daar de komende tijd ook wat aandacht aan zullen geven. En in die ontwikkeling was denk ik ook heel goed het kijken naar de Oekraïne. Want er komt natuurlijk op dat land een enorme vraag af om als daar weer rust en vrede aan de orde is. En dat gaat denk ik toch echt nog wel even duren om dat land weer op te pakken. En ik heb bij gelegenheid wel gezegd, kijk eens naar de beelden van 1945, naar de bombardementen van de geallieerden in onze stad en kijk eens naar wat je daar nu ziet. Hier een stad in puin, tot in de jaren 50, hè, een decennium later, puin was al weg, maar de gaten waren er nog steeds. Sterker nog, als je nu bijna 80 jaar naar de oorlog kijkt, iedereen kan zien wat er is aangericht. Of door de geallieerden of door burgemeester Cornelissen, moet ik er eerlijk bij zeggen, want die heeft ook nogal wat pandjes laten slopen. Maar als je dat even wegmasseert, dan zie je nog steeds die littekens van toen in de stad. Nou, dat zal in de Oekraïne niet anders zijn. Dus ik denk dat het heel waardevol is dat als wij een bijdrage kunnen leveren, dat we dat doen. En dan heeft de heer Knipping gelijk, je moet niet je ogen sluiten voor dichtbij en de problematiek die hier is. Dus ik denk ook niet dat we erop uit zijn om het zeer beperkte vermogen van de gemeente Doetinchem om te keren en per strekkende post daar naartoe te gaan. Zo heb ik de heer Op de Weg ook niet begrepen. Maar ik denk dat in de traditie van zoals we dat eerder hebben gedaan, dat er wel een model uitkomt wat goed passend is voor ons, maar ook voor de mensen in de Oekraïne. En dan is mijn laatste opmerking, denk ik, dat we dat niet alleen kunnen. Want ik ben onder de indruk van het Oekraïens van de heer Op de Weeg. Ik kan het niet checken, dus misschien heeft hij wel een patatje met besteld ondertussen. Maar het is natuurlijk een razend ingewikkelde taal. En het is niet ver weg. Hè. Het is 2 dagen autorijden, kun je nog rustig aan doen ook. Maar je kunt dat niet zomaar alleen. Hè. Ik kan moeilijk op de kaarten kijken. En zoals het ook met Pardubice in het verleden ging. Hè. Iemand laat een stuiver vallen. Oh, daar kwam Pardubice uit. En dat paste wel, wel mooi. Heb ik me laten vertellen. Moeten we dat zo niet doen. Dus ik denk inderdaad dat we met meer Nederlandse gemeenten zullen moeten kijken of we dit op goede manier kunnen doen. En dan heb ik u goed begrepen dat u zegt, laat Doetinchem dan vooraan in de rij gaan staan. Het initiatief daar misschien wel toe nemen. Dus dat pak ik op. Dus ik zal zorgen dat er een goede brief komt. Waarin ik aangeef dat u de bereidheid heeft om hiernaar te kijken. Graag in gezamenlijkheid met meer gemeenten, misschien wel provincies. Om te kijken hoe we dat op een passende, wenselijke manier vorm kunnen geven. Ik denk wel onder de conditie dat er enige rust ontstaat. Want ik denk dat nu vooral het signaal van betrokkenheid heel belangrijk is. Maar dat de effectieve hulp ja, toch iets meer van rust vraagt dan op dit moment aan de orde is. Voorzitter. Oh, ja, voorzitter. Daar wou ik het graag bij laten.
Dank u wel, burgemeester. Ik kijk naar de raadsleden of er behoefte is aan een tweede termijn. Dat is het geval. Ik heb 1 woordmelding tot nu toe. Verder niemand. De heer Op de Weeg in tweede termijn.
Dank, voorzitter. Toch ook wel even vanaf deze plek ook wel dank voor burgemeester Bouwmans. Ook wel voor zijn uitvoerige betoog ook wel over de geschiedenis ook wel. En de heer Hilfrink zei dat net ook al, dat de geschiedenis veel verder teruggaat ook. Toen wel even alleen nog terugkomend op het patatje mayo. Toen ik met mijn eerste versie bezig was, dankzij Google Translate. Toen wilde ik, heb ik mij laten vertellen, naar Doetinchem bellen voor huizen. Toen heb ik alles in de prullenbak gegooid en heb ik het met mij, naast mij heeft een Oekraïense dame mij uitvoerig geholpen met de uitspraak. Dus dank Mia Marta voor jullie hulp. Dus bij deze.
Dank u wel. Ik neem aan dat de burgemeester geen behoefte heeft aan een tweede termijn. Nee, dat is niet het geval. Geen andere woordmeldingen, dan komt er een eind aan de beraadslaging en dan gaan wij zo stemmen en is het voorzitterschap weer voor de burgemeester.
Ik constateer altijd als de heer Berends op mijn stoel heeft gezeten dat het warmer is als ik terugkom dan als ik het verlaat. Dus, maar goed, dat geheel terzijde. Wenst er iemand een stemverklaring af te leggen over de ingediende motie? Als dat niet het geval is, is er iemand die tegen is? Dat is de heer Van Meijer en van Forum voor Democratie. Mag ik constateren dat de overige raadsleden voor zijn? Dat is het geval, dan is de motie aangenomen. Al dus besloten. Dat brengt mij bij het einde van de vergadering. De heer Ooms is heel erg opgelucht. Die heeft de hele week niet geslapen van de gedachte dat hij hier tot 9:15 zat. En de 2-0 van Dessers zou missen. Ja, ik zie het. Hij heeft zelfs een bril voor de gelegenheid gekocht. Dames en heren, ik was mij een waar genoeg om vanavond met u de tijd door te mogen brengen. Voor degene die niet voetbal wil kijken, er is nog een drankje en een hapje. De andere wens ik veilig thuis en met u hoop ik dat Feyenoord vanavond met een Europese beker terugkomt. Dank jullie wel.